Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in 5 jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22. We zijn toe aan Markus 7. De vorige keer hebben we het erover gehad dat de Heer Jezus in Nazareth kwam, waar hij was opgegroeid. Maar juist zijn bekenden moeten niets van hem hebben. Hij kan maar weinig bereiken in Nazareth en gaat dan naar de omliggende dorpen om mensen te onderwijzen. De discipelen maken het allemaal mee. De spot, het ongeloof, maar ze zien ook de blijdschap van genezen mensen en de aandacht van de massa's die komen luisteren. Het moet ongelooflijk leerzaam geweest zijn om zo met de Heer Jezus rond te trekken. En dan wordt het tijd om het geleerde in praktijk te brengen. De discipelen worden er 2 aan 2 op uitgezonden. Teamwerk in het Koninkrijk van God. 2 weten meer dan 1, zeggen wij wel eens. En door samenwerking is er meer mogelijk. Bovendien kunnen mensen elkaar aanvullen. Wanneer je samenwerkt en het valt zwaar om door te gaan, dan kan de een de ander weer aanmoedigen. De discipelen gaan er dus 2 aan 2 op uit en vertellen de mensen dat ze zich moeten bekeren. De prediking wordt bevestigd door genezingen en het uitdrijven van boze geesten. Het staat er eenvoudig, in een enkel vers. Maar het moet in die tijd veel impact gehad hebben. Het nieuws bereikte zelfs Herodes, de viervorst. Herodes heeft Johannes op een gruwelijke en minnewijze omgebracht, maar hij wordt nu bang dat Johannes de Doper weer levend is geworden. De discipelen komen terug bij de Heer en ze vertellen alles wat ze gedaan en gezegd hebben. De Heer Jezus wil graag weten hoe het ging, ook na afloop van onze evangelisatieactiviteiten. Hij ziet dat de mannen het druk hebben, zodat ze zelfs niet aan eten toekomen. En daarom wil Jezus ze meenemen naar een rustige plaats om een poosje bij hemzelf te kunnen zijn. Hoe goed en belangrijk het werk in het Koninkrijk van God ook is, het is ook nodig om op tijd rust te nemen en zelf de nabijheid van de Heere te zoeken. Wanneer de Heer dan aankomt op die rustige plaats, ziet het ook daar weer zwart van de mensen. We lezen niets dat hij zich ergert, maar zien dat hij intens begaan is met deze mensen. Hij geeft hen weer onderwijs, en als het laat wordt, zorgt hij ook nog voor voldoende voedsel. Het is heel laat wanneer hij uiteindelijk zelf rust kan nemen en de berg op gaat om daar alleen te bidden. Als hij later ziet hoeveel moeite die discipelen op zee hebben, dan gaat hij meteen ook naar hen toe. Hij is er voor de massa, maar hij zorgt ook voor elke discipel en voor elk mens afzonderlijk.
Met Markus 7 begint er weer een nieuw gedeelte. Het valt op dat er in de verzen 1 tot en met 23 geen tijds- en plaatsbepalingen voorkomen. Het gedeelte heeft een samengesteld karakter. Er vinden 3 gebeurtenissen plaats. Bij deze 3 gebeurtenissen draait het om de tegenstelling rein-onrein. De eerste gebeurtenis gaat over 2 groepen mensen die bij de Heer Jezus komen. De ene groep bestond uit een aantal fariseeën en bijbelgeleerden uit Jeruzalem. Alles wijst erop dat het om een officiële delegatie ging. Markus 7 vers 1. Op een dag kwamen er enkele fariseeën en bijbelgeleerden uit Jeruzalem bij Jezus. Zij kwamen namens de partij van de fariseeën. In hun gezelschap bevonden zich ook enkele bijbelgeleerden, specialisten op het terrein van de wetskennis, Matthäus 23. De opmerking uit Jeruzalem zullen we op beide groepen moeten betrekken, wat het ambtelijke karakter van hun komst nog onderstreept. Het gebeuren herinnert aan wat we lazen in Markus 2 vers 18 en 24. In relatie met Markus 2 zien we dat we hier te maken hebben met een nieuwe poging om de Heer Jezus te betrappen op iets verkeerds, alleen nu vanuit Jeruzalem. Markus 7 vers 2 tot en met 4. Zij zagen dat sommige van zijn leerlingen voor het eten hun handen niet wasten. De Joden vooral de Farizeeën, zullen niets eten als ze niet eerst hun handen hebben gewassen. Dat hoort zo volgens hun traditie. Als zij van de markt komen, wassen ze zich eerst en gaan dan pas eten. Er zijn veel van die gewoonten waaraan zij nog altijd vasthouden. Zo spoelen zij ook bekers, potten en pannen af, voordat zij die gebruiken. De Farizeeën en bijbelgeleerden, die bij de Heer Jezus kwamen, zagen dat sommige van zijn leerlingen, niet alle leerlingen, ook Jezus zelf niet, met ongewassen handen brood aten. De vermelding zij zagen is in dit verband heel belangrijk. Wilden zij Jezus om een zaak die hen niet aanstond kunnen aanklagen, dan moesten zij daar wel eerst zelf getuigen van zijn geweest. De kritiek richt zich op het volgens hen verwerpelijke feit dat die leerlingen van de Heer Jezus met onreine handen brood aten. Voor zijn lezers, die grotendeels van niet-Joodse afkomst zijn, geeft Marcus een nadere toelichting. Dat hoort zo volgens hun traditie. Als zij van de markt komen, wassen ze zich eerst en gaan dan pas eten. Er zijn veel van die gewoonten waaraan ze nog altijd vasthouden. Wat sommige leerlingen ten onrechte nalieten, was het rituele wassen van hun handen. Wilden zij hun eten rein houden en niet zelf worden verontreinigd, dan moesten hun handen zuiver zijn. Marcus 7, vers 5. De Farizeeën en bijbelgeleerden vroegen aan Jezus, waarom trekken uw leerlingen zich niets aan van de traditie? Ze hebben voor het eten niet eens hun handen gewassen. Toch was het niet zonder meer een speciale traditie. Marcus heeft al aangegeven dat de Joden en vooral de Farizeeën, dat wil zeggen iedere wetsgetrouwe Jood, dit voorschrift volgde. De leerlingen van Jezus die zich er niet aan hielden, gedroegen zich, volgens hen, niet als rechtgeaarde Joden. Het gebruik hoorde tot de traditie, tot de overlevering van de ouden. De Heer Jezus laat in Marcus 7 zien dat het niet gaat om het dienen van de traditie, maar om het dienen van God de Vader. In de periode tussen het Oude en Nieuwe Testament was de overlevering van de Oude, de traditie, meer dan in andere tijden een wandelstok om op te leunen. Het was een periode in de geschiedenis van Israël waarin heel veel dingen gebeurden en veranderden. Tijdens de ballingschap en de periode tussen het Oude en Nieuwe Testament ontwikkelden zich nieuwe Joodse groepen en partijen die in het Oude Testament niet worden genoemd. Om er een paar te noemen, het waren Farizeeën, Sadduceeën, schrift- of bijbelgeleerden en Herodianen. De schrift- of bijbelgeleerden waren goed begonnen. Een van de eerste schriftgeleerden was Ezra. Mogelijk was hij zelfs de stichter van de groep. Zij waren de wetgeleerden, uitleggers van de wet. Het werk van de schriftgeleerden is samen te vatten in drie punten. Als eerste zagen zij het als hun taak de bedoeling van de wet uiteen te zetten. Als tweede wilden zij de kennis van de wet onderwijzen. Dit vormde een traditie die zij hun leerlingen overleverden, die het dan op precies dezelfde manier moesten doorgeven. Een derde taak van de schriftgeleerden was de rechtspraak, zodat ook in het Sanhedrin de schriftgeleerden waren vertegenwoordigd. Schriftgeleerden vormden een aparte groep, maar konden bij verschillende partijen horen. Sommige schriftgeleerden hoorden bij de Farizeeën en andere bij de Sadduceeën. In de tijd van de Heer Jezus waren het haarklovers geworden. Meer gericht op de letter van de wet dan op de geest, de bedoeling van de wet. Voor een gelovig is het goed om zichzelf op dit punt te onderzoeken. Geloven is niet het houden van een aantal regels van God of een bepaalde traditie. Nee, geloven is een levensstijl waarbij geest, ziel en lichaam gericht zijn op het dienen van God. Farizeeën willen de Joodse manier van leven beschermen tegen alle vreemde invloeden. Zij voldeden strikt aan de wetten. Zij geloofden in het Oude Testament en waren zeer vaderlandslievend. Zij wilden het koninkrijk van God op aarde vestigen. Sadduceeën kwamen vaak uit de betere families en waren gericht op een goede samenleving. In de dagen van de Heer Jezus hadden zij weinig invloed op het volk. Veel vooraanstaande personen, priesters en overheidsmensen behoorden tot de Sadduceeën. Zij wilden af van de tradities. Zij verwierpen de geestelijke wereld en waren tegenstanders van de Farizeeën die in het bovennatuurlijke geloofden. Zij aanvaarden het Oude Testament, waarbij de wet van Mozes het belangrijkste was. Ze waren verwant aan de Griekse wijsgeren en wel de Epicureïsche wijsgeren. Herodianen waren in de dagen van de Heer Jezus een politieke partij. Zij wilden Herodes op de troon houden. Terug naar Markus 7, vers 5. Waarom trekken uw leerlingen zich niets aan van de traditie? Ze hebben voor het eten niet eens hun handen gewassen. We hebben hier te maken met een confrontatie tussen twee groepen. De Heer Jezus en zijn leerlingen aan de ene kant en de Farizeeën en bijbelgeleerden aan de andere kant. We kunnen ook zeggen volgelingen en tegenstanders van Jezus. Mensen die hem vertrouwen en mensen die hem verwerpen. Dat is vandaag nog zo. Tot welke groep behoort u, luisteraar? De vraag is niet of u lid bent van een kerk, gedoopt of belijdenis hebt gedaan. Allemaal goede en mooie dingen, maar de belangrijkste vraag is, kent u de Heer Jezus Christus als uw persoonlijke redder en verlosser? De speciale afvaardiging uit Jeruzalem was naar Jezus gekomen om hem te bespioneren. Ze wilden Jezus in de val laten lopen. Naar hun traditie gemeten was het niet moeilijk om bij Jezus iets te vinden waarop ze hem konden aanspreken en mogelijk veroordelen. Toch ging er iets van de Heer Jezus uit dat ze niet in hun vingers konden krijgen. De manier waarop de Heer Jezus een weerwoord geeft maakt diepe indruk. Het duidelijkst lezen we het in Johannes 7, vers 44 tot en met 48. Sommigen wilden hem grijpen, maar niemand deed het. Toen de tempeldienaars bij de leidende priesters en de Farizeeën terugkwamen, vroegen die, waarom hebben jullie hem niet meegebracht? Het is zo bijzonder wat die man zegt, antwoordden de tempeldienaars. Zoiets hebben wij nog nooit gehoord. Heeft hij jullie ook al omgepraat? Vroegen de Farizeeën. De leden van de Hoge Raad, het Sanhedrin, en de Farizeeën geloven toch ook niet dat hij de Christus is? Nee, de Farizeeën en de leidende priesters waren druk met het bewaken en onderwijzen van de tradities. Maar de tradities gingen steeds meer afwijken van de oorspronkelijke bedoelingen van de Heere God. Ze hadden veel van die gewoonten waaraan ze nog altijd vasthielden. De Heer Jezus wil hen laten zien dat zij een godsdienst hebben die doodloopt. Een mens kan zo opgaan in bepaalde godsdienstige gebruiken, dat men voorbij gaat aan het eigenlijke doel waar het in het geloof om gaat. Hoe wordt een zondig mens rechtvaardig voor God? Vandaag kunnen dezelfde dingen nog steeds gebeuren. Veel mensen denken dat er godsdienstige punten moeten worden verzameld door bijvoorbeeld goed je best te doen en netjes te leven. Die weg loopt dood. De Heer Jezus Christus heeft alles al volbracht. Hij vraagt geloof in hem. De Farizeeën en bijbelgeleerden vroegen aan Jezus, waarom trekken uw leerlingen zich niets aan van de traditie? Hoe gaat Jezus hierop reageren? Nou, niet zachtzinnig. Markus 7, vers 6. Hij antwoordde, huichelaars, de profeet Jesaja had gelijk toen hij zei, deze mensen eren God met de mond, maar in hun hart moeten zij niets van hem hebben. De Heer Jezus beantwoordde de vraag van de Farizeeën en bijbelgeleerden scherp. Onomwonden stelt hij hun afwijzende houding tegenover hem aan de kaak als huichelachtig. Het woord huichelaars dat Jezus in dit verband gebruikt, heeft oorspronkelijk betrekking op mensen die als acteurs in een theater een rol spelen in een toneelstuk. De betekenis klinkt er hier nog in door. Jezus verwijt de Joodse leiders dat ze zich op dat ogenblik anders voordeden. Zij lieten het tegenover hem voorkomen alsof het hen te doen was om het stellen van een vraag. Maar in werkelijkheid voerden zij iets heel anders in hun schild. Voor zijn felle kritiek beriep de Heer Jezus zich op Jesaja 29 vers 13. Wat de profeet Jesaja daarin naar voren bracht, sloeg volgens Jezus precies op de houding die zijn vraagstellers nu laten zien. Hart en mond zijn niet met elkaar in overeenstemming. Luisteraar, er zijn mensen die vandaag alleen maar naar de kerk gaan om de beleving van de godsdienstige sfeer. Het is een tijdelijke ervaring en een bepaald gevoel en daarna wordt overgegaan tot de orde van de dag. Maar geloof is meer dan naar een kerk gaan. Hart en leven moeten erbij betrokken zijn. In Romeinen 10 vers 9 staat, want als u zegt dat Jezus Christus uw Heer is, en als u met heel uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u gered worden. Door met heel uw hart op Christus te vertrouwen, wordt u rechtvaardig verklaard, en door daarvoor uit te komen, wordt u gered. Een kerkdienst kan een godsdienstige lege dop zijn, wanneer regels en tradities van mensen de plaats innemen van het levende woord van God. Markus 7, vers 7 tot en met 9. Hun godsdienst is waardeloos. Ze houden zich alleen maar bezig met menselijke wetten en niet met de wet van God. U houdt vast aan de traditie, maar aan Gods opdracht denkt u niet. U schuift Gods gebod gewoon aan de kant en zet uw traditie ervoor in de plaats. Markus 7 vers 10 tot en met 13. Mozes heeft gezegd, heb eerbied voor uw vader en moeder. Wie kwaad spreekt van zijn ouders moet sterven. Maar wat hebt u ervan gemaakt? Als je tegen je ouders zegt dat je heel je bezit aan God wilt geven, hoef je je ouders helemaal niet meer te verzorgen. Hiermee zegt u eigenlijk dat niemand zich iets van Gods woorden hoeft aan te trekken. Maar u eist wel dat iedereen doet wat uw traditie zegt. Zulk soort dingen doet u wel meer. Volgens de traditie was het mogelijk dat iemand door het uitspreken van het woord korban, het Aramees voor offergave, iets kon reserveren voor de tempel. Door die gelofte was de offergave in beginsel toegezegd aan de Heere God en mocht het niet meer voor een ander doel worden bestemd. Ook al werd het niet werkelijk voor een of ander offer gebruikt, het was onaantastbaar geworden. Op die manier konden kinderen, zogenaamd omwille van de Heere God, hun ouders bepaalde zaken onthouden en zich aan hun plichten onttrekken. Eén ervan was de plicht ouders op hun oude dag te onderhouden. En dat terwijl die financiële steun ook hoorde bij de eerbied die zij als kinderen hun ouders verschuldigd waren. Er bestonden toen nog geen sociale voorzieningen. Door de mensen zulke dingen te leren, zegt u eigenlijk dat niemand zich iets van Gods woorden hoeft aan te trekken. Markus 7 vers 14 tot en met 16. Jezus riep de mensen bij zich en zei tegen hen, luister, dit is iets wat u beslist moet weten. Een mens wordt niet onrein door wat zijn mond ingaat, maar door wat zijn mond uitgaat. Wie oren heeft, moet ook goed luisteren. Jezus grijpt terug op het verwijt van de fariseeën en bijbelgeleerden dat zijn leerlingen met ongewassen handen eten. Achter hun kritiek lag de vraag, wat maakt een mens onrein? Volgens de overlevering van de fariseeën moest de mens om rein te kunnen zijn vooral rein voedsel eten. Doordat de leerlingen van Jezus zich daaraan niet hielden, deden zij afbreuk aan die traditie. Nu gaat Jezus daar radicaal tegen in. Niets dat van buitenaf de mens binnenkomt, kan hem verontreinigen. Wat een mens wel verontreinigt, is hetgeen uit hem komt, vanuit zijn boze hart. Daar ligt de bron van de onreinheid. Markus 7, vers 17. Daarna liet Jezus de mensen alleen en ging naar huis. Zijn leerlingen vroegen hem wat hij met zijn vergelijking bedoelde. Jezus antwoordde, Markus 7, vers 18 tot en met 23, begrijpen jullie niet dat je niet onrein wordt door wat je eet? Het voedsel gaat immers niet naar het hart, maar naar de buik, en tenslotte komt het in het riool terecht. Jezus maakt hiermee duidelijk dat men alle voedsel zonder gewetensbezwaar mag eten. Hij ging verder. Je wordt onrein door wat je denkt. Uit je innerlijk, je hart, komen slechte gedachten voort. Hoererij, diefstal en moord, overspel, hebzucht en kwaadwilligheid, bedrog, losbandigheid en jaloezie, gevloek, hoogmoed, onverschilligheid en zo meer, komen van binnen uit de mens, die maken hem onrein. Uit de gang van zaken dat het voedsel niet het hart bereikt en het lichaam ook weer verlaat, blijkt duidelijk dat het de mens niet verontreinigt en dat alle spijzen in principe rein zijn. Wat een mens wel verontreinigt, komt niet van buitenaf, maar van binnenuit. Hetgeen uit de mens naar buiten komt, dat maakt hem onrein. Tegenover zijn leerlingen laat Jezus nog eens zien dat onreinheid niet komt als een bedreiging van buitenaf, maar dat deze een mens van binnenuit bedreigt, namelijk vanuit het innerlijk, vanuit het hart. Uit je innerlijk, je hart, komen slechte gedachten voort. Hoererij, diefstal en moord, overspel, hebzucht en kwaadwilligheid, bedrog, losbandigheid en jaloezie, gevloek, hoogmoed, onverschilligheid en zo meer, komen van binnenuit de mens, die maken hem onrein. Als u vandaag de krant leest of u luistert naar de nieuwsberichten, dan zult u heel wat van de genoemde dingen vinden. Slechte gedachten, overspel en ontucht, moord en doodslag, diefstal in allerlei vormen, hebzucht, graaien waar wat te halen valt, alles willen hebben, gemeenheid, alles wat anderen beschadigt, bedrog, je beter voordoen dan je bent, hoort er ook bij, wellust, jaloersheid, kwaadsprekerij en godslastering, trots en hoogmoed, de zonde van Satan, dingen die een mens doet of gedaan heeft, zonder respect voor God of mensen. Daarom zegt het woord van God dat een mens opnieuw geboren moet worden. Johannes 3, vers 3. Markus 7, vers 24 tot en met 30. Hij vertrok naar het gebied van Tyrus. Daar ging hij een huis binnen. Hoewel hij niet wilde dat men te weten kwam dat hij er was, werd het toch bekend. Het duurde dan ook niet lang of er kwam een vrouw naar hem toe. In haar dochtertje zat een boze geest. Zodra zij het nieuws had gehoord, was ze naar Jezus toegegaan. Ze viel voor hem op de knieën en smeekte of hij die boze geest uit haar dochtertje wilde verjagen. Omdat de vrouw geen Jodin was, ze kwam uit de streek van Tyrus, zei hij tegen haar, laat mij eerst de mensen van mijn eigen volk helpen. Want het is niet goed het eten van de kinderen voor de honden te gooien. De vrouw antwoordde, ja, heren, maar de honden onder de tafel krijgen toch wel de restjes van de kinderen? Goed, zei hij, omdat u dit antwoord hebt gegeven, kunt u naar huis gaan. Uw dochtertje is genezen. De boze geest is uit haar weggegaan. Toen zij thuis kwam, zag zij het meisje rustig in bed liggen en de boze geest was weg. Jezus was in het gebied van Tyrus. Daar kwam een vrouw naar hem toe met de vraag of hij de boze geest die in haar dochtertje was, wilde verjagen. Jezus zegt, laat mij eerst de mensen van mijn eigen volk helpen. De vrouw laat zich door het antwoord niet uit het veld slaan en reageert gevat, Ja, Heer, maar de honden onder de tafel krijgen toch wel de restjes van de kinderen? De vrouw ontvangt van de heiland waarom ze heeft gevraagd. U kunt naar huis gaan, uw dochtertje is genezen. Daar moest zij het op dat moment mee doen. Ze zag nog niets van de genezing en moest Jezus geloven op zijn woord. En deze vrouw deed het. Vol vertrouwen keerde ze naar huis terug. Bij thuiskomst was de boze geest uit haar dochter weggegaan. De Heer Jezus heeft vanaf afstand de boze geest kunnen uitdrijven. Het is een sprekend bewijs van zijn messiaanse macht. Overigens is dit de enige genezing op afstand die Marcus ons in zijn evangelie vertelt. Marcus 7 vers 31. Van Tyrus ging Jezus naar Sidon en vandaar naar de provincie Decapolis, naar de oever van het meer van Galilea. Marcus verbindt de nu komende gebeurtenis met het vorige door middel van een geografische aantekening. In vers 24 schrijft hij dat Jezus naar de streek van Tyrus en Sidon ging. Nu deelt hij mee dat Jezus weer wegging uit dat gebied en dat hij bij het meer van Galilea terugkwam. De provincie Decapolis is een nadere plaatsbepaling bij de aanduiding het meer van Galilea. We moeten dan denken aan het oostelijke oevergebied. Decapolis betekent 10 steden. Deca is 10 en polis stad. Dat was een gebied dat zich uitstrekte ten oosten van het meer van Galilea. In dit gebied vormden Joden een minderheid. Nu lezen we van een tweede, uitgebreider bezoek van Jezus aan dit gebied. Dan blijkt de Heer Jezus ook meer bekend en welkom te zijn. Marcus 7 vers 32 tot en met 37. Daar werd een dove man bij hem gebracht, die ook nauwelijks kon praten. De mensen vroegen Jezus of hij zijn hand op deze man wilde leggen om hem te genezen. Jezus nam hem apart. Hij stak zijn vingers in de oren van de man, spuugde en raakte zijn tong aan. Daarna keek hij naar de hemel en zei met een zucht, ga open! De man kon ineens goed horen en spreken. Jezus verbood de mensen het verder te vertellen. Maar hoe meer hij dat zei, hoe meer de mensen het rondbazuinden. Zij konden er gewoon niet over zwijgen. Het is geweldig wat hij doet, zeiden ze. Hij geneest zelfs dove mensen, en wie niet kunnen praten, geneest hij ook. Luisteraar, is dat ook uw reactie? Het is geweldig wat hij doet. In de volgende uitzending gaan we verder met Marcus 8, vers 1 tot en met 38. Leest u het een keer door?
U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342-478432. 0342-478432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl. En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770. A.J. in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Voerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.